van vandaag. En dat gaan we doen in de brief die de apostel Petrus schrijft. 1 Petrus 2. En dan gaan we naar vers 9. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Staat het er al? Ja. Dat is een prachtig woord. Ik zou zeggen vandaag, open je hart. Het is het minste wat je kan doen, maar wel het belangrijkste. En laat Gods woord tot je hart spreken. Dat is belangrijk. Dit is wat de apostel Petrus schrijft. En dan gaan we lezen in vers 9. Wat zegt hij daar? U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Tot zover. Laten we de Heer bidden en vragen om een zegen. Hemelse God en Vader, ik dank u voor uw woord van vandaag. Ik dank u voor genade. Ik dank u, Heere, mijn God, dat u het bent die in onze levens, o God, alles doet opdat wij, Heere, dichter bij u komen. Opdat wij u leren kennen. Want dat is toch zo belangrijk, Heere. Heere, kom tot uw doel, ook vandaag, Heere, in ons leven. En neem het van ons over. Heer, we bidden en vragen, Heer, om uw leiding. Om uw liefde. Heer, om uw waken over ons. Ik dank u hiervoor in Jezus' wonderbare naam. Amen. Het zijn toch bijzondere woorden die Petrus daar schrijft aan gelovigen. En laat me mee beginnen om te vertellen dat iedere christen een priester is. Iedere christen. Dat zegt Petrus tenminste in zijn brief. En dat is misschien even wennen. Priester zijn staat eigenlijk ver bij ons vandaan. Ik zie het al, iedereen kijkt een beetje de andere kant uit. Maar het is wel belangrijk dat je dit weet. Dat we priesters zijn. En als je het woord priester zou gaan googlen, dan kom je bij Wikipedia en die geeft je daar antwoord op. En dat een priester, in allerlei godsdiensten kom je die tegen. Dus het is wel belangrijk dat je wel de juiste godsdienst kiest. Het is wel belangrijk dat je wel de juiste God kiest als jouw Heer en je Verlosser. En een priester is een soort tussenpersoon. Een tussenpersoon tussen God en anderen die hem nog niet kennen. Of in andere geloven ook andere goden. Maar wij geloven niet in andere goden. Er is maar één God. De anderen, dat zijn goden die mensen hebben gemaakt tot goden. We hebben maar één God. En die bestaat uit Vader, Zoon en de Heilige Geest. Maar misschien bent u wel eens op vakantie geweest en heb je wel eens in een oude kathedraal bij je, of in een exotische tempel, ben je mensen tegengekomen in een priestergewaad. Ik weet niet, is dat u overkomen? Maar als je naar die mensen kijkt, dan zie je eigenlijk dat die mensen een heel ander leven leiden dan de rest van de mensen in zo'n dorp of op zo'n plek. Ze lopen al sowieso in een heel ander gewaad. Van de week moesten we onze zoon wegbrengen, want die ging weer terug naar huis. Dat is voor hem tegenwoordig Engeland. En toen kwamen we een aantal zusters tegen. In Suriname noemden we ze zeurs. Maar ik hoefde daar niet over na te denken wie ze waren, want hun kleding verraadde precies wie ze waren. Ze hadden wat ze aan hadden, witte klederen met een blauwe band. Dat kom je ook tegen op die plekken. Maar die mensen leiden in ieder geval dus een heel ander leven dan de mensen in zo'n dorp of zo'n plaats waar je eigenlijk het over hebt. En als je eraan denkt, Ik, een priester. Denkt u even daarover aan. U bent een priester. Wat denk je dan? Ben je er blij mee? Als je hoort dat Petrus zegt van, dat je een priester bent, dan zullen misschien sommigen hier denken van, ja, hoe bedoelt Petrus dat? In de Bijbel is Petrus niet de eerste die zoiets zegt. Nee, in de Bijbel staat het dat God mensen roept en mensen klaarmaakt om priesters te zijn. En dan zie je dat hij dan in de brief van Petrus zegt, jullie zijn een koninkrijk van priesters. Wend er vandaag even aan dat je een koninkrijk van priesters toebehoort. En ze waren voor, letterlijk voor Israël, was dat toch wel iets wat niet echt makkelijk was. Ze werden verlost uit slavernij, een hele moeilijke situatie. 400 jaar hebben ze gediend daar in slavernij. En dan zie je, dan komt de Heere, dan roept hij Mozes en hij geeft Mozes de opdracht van ga en bevrijd mijn volk, die al zo lang in slavernij zit. Mozes, die strubbelt tegen, die denkt, dat ga ik niet doen. Ik ben geen priester, ik ben geen persoon die daarvoor is opgeleid om dat te doen. En de Heere laat hem zien door allerlei tekenen dat hij toch een priester is en dat hij toch mag gaan om zijn volk uit Egypte te verlossen. Maar dan zie je dat het hem lukt. Er komen verschillende plagen en dat doet God allemaal. Gelukkig dat Mozes ze allemaal niet hoefde te doen. Want anders weet ik niet als Mozes ook zou blijven om die taak te vervullen. Maar hij had van de Heere had hij toch wel tools meegekregen dat als het moeilijk werd, dat hij een staf moest gebruiken. En dat heeft hij ook moeten gebruiken. En er kwamen plagen in Egypte. Omdat de Egyptenaren niet van plan waren om de Joden zo zeg maar in vrijheid weg te sturen. Maar zij hadden een heel mooi smoesje, kregen ze mee. Ze zeiden, we willen onze God gaan dienen in de woestijn. En na heel veel plagen is het ze eindelijk gelukt dat zij van de Egyptenaren weg mochten gaan. Ze konden zelf, de laatste plaag die er kwam, was een plaag waarbij zij dachten van, nu betekent dit het einde van mijn leven. Toen stonden ze voor een zee en de Egyptenaren kwamen erachteraan. En die hadden maar één doel. En dat is korte met te maken met al die Joden die daar waren. En dan zie je dat God aan Mozes de opdracht geeft. Strek je handen uit, die staf en die zee, die splijt zich. En dan moeten zij door eigenlijk die zee. Door de droge. Gewoon omdat die zee zeg maar, zich eigenlijk gesplitst had. En het water bleef aan twee kanten, bleef dat water opborrelen. Maar het ging niet door zodat zij eigenlijk omkwamen. En zij liepen door de zee. Uiteindelijk kwamen ze in de woestijn. Maar daar gaan we naartoe. Uiteindelijk kwamen ze tot de woestijn. Wat we wel zien, is in heel die situatie van de Joden, is dat zij eigenlijk uit verschillende stammen bestonden. En als je de geschiedenis een beetje leest, dat is wat onze broeder vandaag zei, als die mensen hun Bijbel lezen, dan weten ze ook. Als je die geschiedenis een beetje leest, dan kom je erachter dat dit gekomen is door verschillende zonen die Jacob heeft gekregen. En dat ze allemaal een eigen volk, een eigen stam zijn gaan vormen. Dus je had te maken met verschillende stammen. En dan komen ze bij de berg Sinaï. En dan gaan we naar Exodus vers 19, hoofdstuk 19, daar gaan we naartoe. In die tussentijd vertel ik even door. Als ze daar bij die berg komen, dan wordt er vanuit eigenlijk van al die verschillende stammen, die Israël, waar ze uit bestonden, wordt voor het eerst één volk gevormd. Dat is een belangrijk iets. Op de weg van Israël. Ze werden vanuit verschillende afkomsten één volk. Dat bepaalde God. Ik weet niet waar u vandaan komt. Ik kom uit Suriname. Ik kom uit Beekhuizen. Sommige mensen hier komen uit Ghana. Anderen komen weer uit Kaapverdië. Ik weet het niet, andere mensen komen. Maar het is God zijn bedoeling om één volk van u te maken. Eén volk. Het is niet zijn bedoeling dat ieder zijn eigen gang gaat en maar doet wat hij wil. Nee. God heeft een ander plan. En daarom is het heel erg belangrijk dat wij dat ook goed begrijpen. Eén volk werd daar eigenlijk van gemaakt. En dan zie je in Exodus 19 is dat al Exodus 19 en dan gaan we naar de versen 5 en 6. Dan gaan we even daar lezen. Je moet me niet kwalijk nemen vandaag, want ik heb geen licht hier. Dus ik moet het doen met moderne middelen. Vergeef me. Maar als ik hier in die kleine letters moet gaan lezen, dan is het iets wat eigenlijk niet zo goed zal gaan verlopen. Dan zie je, dan komen ze bij de berg Sinaï en dan gaat God spreken. En wat zegt hij daar? Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaam en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijke eigendom zijn. Maar de Heer gaat verder en hij zegt, want heel de aarde is van mij. U zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Dit is de boodschap die Mozes krijgt om aan al die Joden eigenlijk mee te geven. Dat de Heer zegt, de gehele aarde, zegt God, is van mij. Maar jullie zullen mij een koninkrijk van priesters zijn. Een heilig volk. Ik zou u willen oproepen vandaag, wen eraan. U bent een koninkrijk van priesters. En te midden eigenlijk van alle omringende volken, kiest God dit groepje, dat was niet zo groot, dit groepje, als je het vergelijkt met heel de wereld, voormalig slaven, om een heel eigen rol te vervullen, een priesterrol. Bent u klaar voor een priesterrol? Ik heb vandaag een aantal liederen gehoord die we gezongen hebben. De meeste van de liederen die ik gehoord heb, die vragen ernaar, roepen ernaar dat we gerechtig mogen zijn in God. Al een priester is gerechtig in God. Een priester is gerechtvaardig in God. Want een priester, ga ik even weer terug met wat ik net zei, als je dat zo gaat googelen, kom je erachter, dat een priester een tussenpersoon is. Dus we hebben een belangrijke taak. U hebt een belangrijke taak. Onderschat het niet. U hebt een heel erg belangrijke taak. En later komt het volk van Israël in ballingschap terecht. Net als bij de Sinaï verkeren ze ook in een vreemde omgeving. Ze zijn ontworteld. Ze zijn weggehaald uit hun vertrouwde omgeving. En als kleine minderheid terechtgekomen in een vreemde cultuur. En je zou zeggen, wat een verschrikking onder die omstandigheden te zijn. Juist onder die omstandigheden, uitgerekend onder die omstandigheden, worden ze er weer aan herinnerd aan hun opdracht. Weet je dat God getrouw is aan zijn woord? Weet je dat hij getrouw is aan zijn beloften? En als hij zegt dat je een koninkrijk van priesters bent, dan houdt hij zich daar ook aan. Maar hij verwacht van jou en van mij dat we ons ook daaraan houden. Hij verwacht ook dat wij een andere opstelling hebben dan de mensen in de plaats waar we wonen. En dat zie je in Jesaja 61. Laten we even daar naartoe gaan. Jesaja 61. En dan gaan we beginnen in vers 1. Laten we dat maar doen. Vers 1. Ik ga hier kijken, dan hoef ik daar niet op te zoeken. Minder tijd. Kijk wat de Heer zegt. In Jesaja 61 vers 1. De geest van de Heer is op mij. Omdat de Heer mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de verbrokenen van hart. Om de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer. En de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken. Hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid. Een planting door de Heere om hem te verheerlijken. Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen. De woeste plaatsen van vroeger weer oprichten. De verwoeste steden vernieuwen. Die verwoest lagen van generatie op generatie. Vreemden zullen klaarstaan en uw kudde weiden. Vreemden zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. Vers 6 zegt, u zult genoemd worden. U zult genoemd worden. Over wie heeft God het hier? Over ieder die hier zit. Priesters des Heren. Kijk naar de opdracht die je meekrijgt. Die opdracht is niet, nou ik zal maar kijken. Nee, die opdracht is, ik heb een taak. Ik heb een taak bij de Heere. En hij kijkt er heel goed naar als je die taak wel of niet uitvoert. Dit staat er allemaal in zijn woord opgetekend over zijn priesters. Dit verwacht hij van zijn priesters. Priester is niet degene die hier staat. Die mag voorgaan. Daarom noem ik mezelf ook geen priester, maar een voorganger, maar ik ben tevens ook priester. Maar priesters zijn al de mensen die hier zitten. Maar ieder die hier zit is een priester. Een priester van de Heer. Ja, ik ben er blij mee. Priesters van de Heer. Men zal u noemen dienaren van onze God. U zult het vermogen van heidenen eten. U zult u beroemen in uw luister. Vers 7. In plaats van uw dubbele schaamte en schande, zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben. Zij zullen eeuwige blijdschap hebben. Als laatste. Want ik, de Heere, heb het recht lief en haat roof bij het brandoffer. Ik zal geven dat hun werk in waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond. Wat voor verbond?
Eeuwig verbond.
Wat voor verbond?
Eeuwig.
Dat is niet alleen voor vandaag. Dat is tot in alle eeuwigheid. Dat is de taak die je hebt gekregen. En ik denk dat misschien in de kerk we een kleine stap moeten doen. Ik weet niet, is het nou van hier naar daar of van daar naar hier? Ik weet het niet. Maar je moet in ieder geval een stap gaan zetten. Je moet uit je comfortzone moet je vertrekken. Je moet vanuit je positie, vanuit je houding, daar moet je uitstappen. Je moet jezelf niet als zielig. Armzalig. verdrietig. Nee, je moet jezelf zo niet zien. Je moet jezelf zien als een gerechtvaardigde van God. Jezus is niet voor niets naar het kruis gegaan. Hij is naar het kruis gegaan om ieder die hem heeft aangenomen te rechtvaardigen voor God. En dat betekent dat wanneer je wanneer er problemen in je leven voorkomen, trouwens niet alleen als er problemen zijn, dat je eigenlijk elke dag God zijn naam moet aanroepen. Dat je eigenlijk elke dag zijn aangezicht moet zoeken. Dat je hem elke dag moet betrekken bij alle dingen waar je mee omgaat. Want je bent een priester van God. En een priester van God, die heeft elke dag contact met God. Die wandelt met hem, die spreekt met hem. Maar als er noden zijn, vlucht hij niet naar ergens anders waar er ook een dokter is of een andere kleine God die door mensen gemaakt is en die zeg maar daar dingen doet waarvan die beweert dat ze dingen, dat die dingen uitkomen. Het is de grootste leugen die ik in mijn leven heb meegemaakt. En ik heb het niet van verre meegemaakt, ik heb het van dichtbij meegemaakt. Wat die leugen inhoudt, dat wanneer je noden hebt, dat je vlucht naar een of andere toverdochter en dat die dingen voor je doet. De meest verschrikkelijke dingen komen over je leven. De meest verschrikkelijke dingen. En dat zeg ik niet hier vanuit hoogmoed, maar dat zijn dingen omdat ik ze met mijn eigen ogen gewoon heb gezien rondom mij. Want ik heb gezien wat er gebeurt wanneer het strijd en moeite is, dan kijken mensen om zich heen en dan denken de mensen van, dan komt er iemand en die vertelt, je moet iets gaan zoeken. Maar wat zeggen ze niet? Ik zeg aan je, je moet iets gaan zoeken. En jij in je nood denkt van, ja, misschien is die persoon gelijk. En dan zegt die persoon, als je dan en dan komt, dan ga ik je ergens naartoe brengen. Naar iemand die je kan helpen. Die persoon kan zijn eigen broek niet eens optrekken, maar hij gaat je helpen. De meest verschrikkelijke dingen. Van dichtbij. En ik heb het meegemaakt dat mensen zeiden van, ik heb lang hier gewerkt. En toen zijn we samen met iemand anders, ook dichtbij. We hebben een paar duizenden euro's meegenomen. En we zijn ergens naar een plek gegaan waar die persoon ons zou helpen. En die persoon kwam en die persoon die zocht de meest verschrikkelijke sloot die er was, waar de groen water in was. En die persoon die pakt ook iets wat hij niet gekocht heeft, is gewoon van een vrucht, een kalebas, doormidden gesneden, en schept water eruit en die giet het over je heen. Wat denk je dat er met je gebeurt? Die geest die God met zoveel liefde in geplaatst heeft, die slaapt weg verder en verder. Je komt niet meer naar boven. Je komt niet meer naar boven. Want we hebben te maken met een geestelijke wereld. En als jij iets anders als een God neemt, heb je wel een probleem in je leven. Dan zorg je er wel voor dat je ellende over je haalt. We hebben maar één verlosser, Jezus Christus. Hij heeft geen kalabas genomen. Hij is gegaan dat ze hem gespijkerd hebben. Ze hebben hem opgehangen. En toen dachten ze van ja, nou, het was altijd, ze even die speer nog in zijn zij steken. En hij gaf zijn bloed. Amen. En de Bijbel zegt, dat hij aan ieder die vrijgekocht met zijn uitgestorte bloed. Bloed is leven. Er is meer dan dat, is er niet. Bloed is alles. Als er geen bloed meer in je is, ben ik bang dat we je moeten wegbrengen of, ja, ik weet het niet. Maar dan gaat er iets vreemd. Maar hij heeft alles gegeven. Hij heeft zijn leven gegeven. In het bloed zit leven. Hij heeft leven gegeven voor jou en voor mij. En ik ben God daarvoor dankbaar. En hij heeft ons nu geroepen. Misschien wist hij dat nu, maar hij heeft ons geroepen. Dat wij priesters kunnen zijn. In zijn koninkrijk. Ik ben God daarvoor dankbaar. Priesters van de Heere. En vandaag als je die brief dan hoort van Petrus, wat hij daarin schrijft, dan schrijft hij daarin dat we eigenlijk, ja, priesters van God zijn. Terwijl ons leven er niet altijd goed uitzag. Terwijl we misschien ook verschrikkelijke dingen hebben gedaan. We hebben onszelf blootgegeven. En als we naar onszelf kijken, dan denken we misschien van, oh, we zijn toch zo'n klein groepje. Hoe kunnen wij dan iets uitmaken? Ja, je gaat heel veel uitmaken. Omdat je in dienst staat van de allergrootste God die er is. Al die kleine groepjes van christenen, kan je zeggen van ja, die leven, zonder dat ze het willen, leven ze in een omgeving van mensen die God niet kennen. En die misschien zelf wel een hekel hebben en die vragen van, geloof je nog in zo'n God, weet je wel? En je bent helemaal geen vriend van die mensen, als ze weten dat je een christen bent. Maar ik zal wel zeggen van, hou vast. Blijf op de Heer vertrouwen. Blijf de Heer in alle omstandigheden vertrouwen. Dat Hij jou zal leiden. Dat Hij jou zal gebruiken als een priester. We hebben een grote en een machtige God. En zo zie je dus dat al die christenen die leefden ook in de tijd dat Jezus zeg maar deze wereld verliet, leefden ze in een soort van diaspora. Ze waren overal en nergens. Want ze werden overal vervolgd. En dan komt opeens weer die herinnering, vergeet niet dat jullie priesters zijn. Vergeet het niet. Ik denk dat dat goed is, dat we het niet moeten vergeten. Want een priester heeft een soort plaatsvervangende rol. Hij is uitgekozen. Een priester heeft zichzelf niet geroepen. Jezus Christus roept ons zelf. God zelf roept ons. Hij zet ons klaar, hij maakt ons klaar, hij roept ons. En de Bijbel zegt zelf, nog voordat we in de moederschoot waren, had hij ons eigenlijk daarvoor al apart gezet. Hij wist wat hij deed. Dus denk niet te min over jezelf, maar zie jezelf als degene die God gebruikt heeft om jou in die rol te plaatsen. Hij heeft jou daarvoor apart gezet. Om namens alle anderen die geen priester zijn, God te loven, te danken en voor ze te bidden en offers voor ze te brengen. Dat is iets anders. Terwijl je misschien denkt aan die mensen in die witte gewaden, die zijn dan priesters, heeft God een heel andere bedoeling daarmee. God heeft een bedoeling daarmee dat jij als priester, ik als priester, dat wij voor anderen priesters moeten zijn. Dat wij voor anderen moeten gaan danken. Dat wij voor anderen moeten gaan bidden. Dat we God moeten gaan loven voor hen. Dat we offers moeten gaan brengen voor hen. Bent u nog steeds een priester van de Heer? En andersom is het ook iets van God, dat we eigenlijk, wat we doen, dat we het allemaal brengen bij de Heer. Dat wij daardoor God alle eer geven. De mensen die we dienen, de mensen die we onderwijzen. Het is onze taak om mensen te onderwijzen. Het is onze taak om mensen te dienen. Het is zelfs onze taak om mensen te zegenen. En geen kwade dingen over mensen te zeggen. Nee, we moeten zegenen. Dat is de taak van een priester. Het is onze taak wanneer iemand door een heel diep dal gaat, het heel moeilijk heeft, dat wij daar staan om aan die persoon te zeggen, hou vol. Hou vast. Laat niet los. Jezus is met je. Ik ga voor je bidden. God gaat je eruit helpen. Dat is de taak van een priester. Een priester is niet alleen omdat hij een mooi wit ding... Gelukkig heb ik geen wit vandaag aan. Dat ik niet een wit ding aantrek. Maar een priester is daar om, in hoe hij ook eruit ziet op dat moment, daar in die rol te stappen. Om te doen wat God van hem vraagt. En hij wil dat wij dat doen. Hij verwacht het van ons. Het is onze taak om iets te brengen bij God. Iets wat heel erg belangrijk is. De taken die wij hier in deze wereld verrichten. En juist op momenten dat het volk zeg maar een kleine kwetsbare gemeenschap is. En als kleine kwetsbare minderheid door de woestijn ging. Moesten zwerven of een ballingschap moesten verblijven. Krijgen zij de nadruk van de rol van een priester. Ze krijgen het toebedeeld. God zelf heeft ze daarvoor geroepen. God zelf heeft ze daarvoor bereid gemaakt om dat te gaan doen. Juist in die omstandigheden zien zij zoveel om zich heen die God niet kennen. En bij hem zijn weggeraakt. Weet je, als je goed kijkt, En je spreekt met mensen en dan kom je er heel vaak achter dat er mensen een tijd in hun leven ook de Heere gediend hebben, ook in de kerk geweest zijn. Maar ze hebben, om wat voor reden dan ook, teleurstelling, wat er ook geweest mag zijn, hebben ze losgelaten en ze dienen niet meer. En nu staan ze dat ze vrij zijn en dat ze eigenlijk niets dienen. Maar eigenlijk weten ze niet dat ze wel iemand dienen en dat is de boze. De duivel dienen ze. Maar wat er voor ons belangrijk is, dat wij eigenlijk de kennis van God levend moeten houden bij hen. En dat we ze ook weer moeten bemoedigen om terug te keren naar Gods huis. Laten we ze daarom ook blijven bemoedigen om de Bijbel te lezen. Om liederen te blijven zingen. Laten we samen ook komen om de Bijbel te lezen, om liederen te zingen. Om te bidden voor de vrede van Rotterdam. Laten we bidden voor de vrede van de wereld. Dat is de taak van een priester. Laten we bidden voor mensen die het heel moeilijk hebben. En misschien denk je vandaag, waarom ik? Ik ben helemaal geen priester. Ik kom alleen maar naar de kerk omdat ik een probleem in mijn leven heb. Problemen in mijn leven die ik graag eerst opgelost wil hebben. Nou, een priester gaat door van alles heen. Een priester is niet vrij van problemen, maar een priester heeft wel dit, het vertrouwen in God. Het vertrouwen in Jezus Christus. Het vertrouwen dat Jezus zijn leven heeft gegeven voor hem en voor alle anderen. En Petrus richt zich hier tot een hele kleine minderheid. Die groep was helemaal niet groot toen hij schreef dat ze een koninklijk priesterschap vormen. En ze waren inderdaad rondom ongelovigen. En dan zegt hij, jullie zijn uitgekozen. Ik wil vandaag aan je zeggen, je bent uitgekozen. Als je de keuze gemaakt hebt om Jezus te willen dienen, dan wil ik aan je zeggen, je bent uitgekozen om een priester te zijn. Om een schatbewaarder te zijn van een rijke traditie die in de Bijbel staat. Waarin zoveel wijsheid, inzicht wordt verzameld. Het is de bedoeling dat je het je eigen maakt. Om in deze wereld, oh, ik hou ervan. Om in deze wereld een ruimte, een zone vrij te houden. Waar God kan worden ontmoet en gevonden. Als we de mensen vertellen dat God redt. Dat God met hun nood begaan is. Dat God om hen ziet, om hen geeft. Dan is een ruimte hier vrijgezet. En het is de bedoeling dat wij aan de mensen daarbuiten vertellen dat die ruimte er is. En dat wanneer ze komen in die ruimte, dat ze ook diezelfde geest, diezelfde sfeer ook ontmoeten. Dat ze van je horen dat er een ruimte is waar ze God kunnen ontmoeten. Dat ze God ook in die ruimte zullen ontmoeten. Maar dat er in die ruimte geen tweedracht is. Dat er in die ruimte geen irritatie is. Priesters moeten heel goed nadenken over de taak die ze hebben. Want we hebben die taak. En als we het nou denken van, ja, ik weet het niet, ik heb een nood. God komt klaar met jouw nood. Hij, op zijn tijd komt hij klaar met je nood. Het enige wat hij van je vraagt is vertrouwen. Geloof. Als we blijven geloven, zal hij ervoor zorgen dat hij met jouw nood, dat hij daarmee klaarkomt. Dat vertrouwen heb ik in hem. En hij wil dat in ons leven doen. Hij wil het in jouw leven doen. Hij wil het in mijn leven doen. Hij wil ons daarvoor gebruiken. Daarom heeft hij ons geroepen. Hij heeft dat niet op de eerste dag verteld toen je in de gemeente kwam. Want toen kwam je met al je zorgen en je lasten. En wat je wilde is dat je van die lasten afkwam. En hij heeft je van je lasten verlost. Hij heeft je al je zonden vergeven. Al mijn zonden ben ik vergeven. Ik hoef me nergens meer druk om te maken. Als ik bid, ga ik me niet meer druk maken van. Maar ik heb een keertje iets verkeerd gezegd tegen die en die en die. Ik ben, geloof ik, vorige week opgestaan en ik kreeg een droom. Ik weet niet eens als het waar was. Van een jongetje die ongehoorzaam was. En in die droom begon ik behoorlijk te zweten. En ik ben wakker geworden. Ik ben naar beneden gelopen. En toen ik beneden aankwam, toen kwam ik beneden in het licht. Toen dacht ik, Wat een licht zie ik hier. Heer, ik ben dankbaar dat u me uit die droom hebt weggehaald. Zodat de boze met die gedachten in mijn geest niet meer verder gaat werken. Dat ik u kan loven en prijzen. Want Heer, toen ik u aannam, hebt u mij al mijn zonden vergeven. Alles hebt u me vergeven. De dingen die ik niet goed deed, u hebt u me vergeven, Heer. Ik hoef me daar nooit meer druk om te maken. De weg is vrij. Ik ben vergeven. Die last, die is daar is voor betaald. Jezus heeft het betaald met zijn eigen leven. En ik ben daarvoor dankbaar. En toen kon ik de Heer beneden loven en prijzen. En toen kon ik die duivel gewoon weer uit mijn lichaam, uit mijn gedachten sturen. Want hij zal ten alle tijden blijven proberen om jou bezig te houden. Dat je niet deugt. Dat je karakter niet klopt. Maar als we God echt met waarachtige harten dienen, dan hoeven we nooit meer ons druk te maken. Hij heeft ons geroepen. Hij heeft ons geroepen om echt voor mensen troostende woorden te hebben. Om voor mensen ja, vergeving en genade ze te brengen. Vergeving aan te bieden voor een eeuwig leven. Dat ze Jezus kunnen aanroepen. Jezus kunnen aannemen. Weet je, ik heb een prachtige dingen hier zo. En vandaag sloeg ik het op, ik weet niet waarom. Maar ik denk dat het belangrijk is om het vandaag aan ieder hier zo mee te geven. Hoe brengt u een vriend, een kennis, een familie, hoe brengt u die tot bekering? Wat voor gesprek hebt u met die persoon, zijn zonde aan de Heer overgeeft en dat hij Jezus aanneemt? Ik heb dit ooit een keertje voor mijn leven, heb ik dat opgetekend. Hoe ik een ander kan leiden tot Christus. Als u iemand ontmoet die Jezus niet kent. En die persoon is bereid om naar je te luisteren. Wat zeg je? Kom zondag naar de kerk. Of ga jij met die persoon in gebed? Dat zijn belangrijke dingen. Die persoon kan op dat moment niet opletten. Het zijn die alarm hoor, dat bedoel ik niet. Die persoon kan op dat moment klaar zijn om het woord van God te ontvangen. Die persoon kan op dat moment helemaal eraan toe zijn om Jezus aan te nemen in zijn leven. Maar de vraag is, wat doe jij dan? Vraag je dat die persoon op zondag komt of ga je met die persoon in gebed? Vraag die persoon zijn zonde te belijden. Dat zijn belangrijke dingen. Die situaties doen zich niet altijd en niet overal voor. Dus wanneer ze zich voordoen, ben je daar als priester. Dan ben je daar om die persoon tot de Heer te leiden. En te zeggen van, neem Jezus in je leven. Laten we samen bidden. Laten we bidden en je zonde bij de Heer brengen. Vertel aan die persoon als hij dat doet, dat die persoon vergeven is. Dat die persoon nooit meer herinnerd zal worden door de Heer over zijn verleden. Nooit meer. Want de weg is, alles heeft Jezus betaald. De weg is vrij. En ik ben daarvoor dankbaar. En ik dacht van, dit lijkt me iets goeds om te kopiëren. En om aan ieder, elke priester die hier, die hier is, om dat mee te geven. Om de Heer daarmee te dienen. We moeten blijven zingen in Gods huis. We moeten blijven offers brengen in Gods huis. Maar ook namens de andere mensen om ons heen die hem nog niet kennen. Of nog niet zoveel van met hem hebben. Een priester treedt op als een plaatsvervanger. Er zit in dat priester zijn iets echt heel belangrijks. Iets plaatsvervangen. Weet je dat Abraham een grote priester was? Abraham was een grote priester. Weet u het nog? Vorige week hebben we het nog erover gehad. Abraham is gaan bidden voor Sodom. Hij is gaan bidden, hij is gaan pleiten voor Sodom. En als Abraham, als God naar Sodom geweest was en hij had 10 rechtvaardigen gevonden, 10 gelovigen gevonden, had hij Sodom gespaard. Maar ze waren er niet. En hij dacht, van zo'n grote stad moeten er 10 zijn. Mijn neef zit daar, zijn vrouw zit daar, zijn kinderen zitten daar. Er moeten 10 zijn. En ze waren er niet. Abraham was een grote priester. Weet je, als je kijkt naar het leven van Job, dan zie je daar een andere priester. Job had kinderen. En Job had een relatie met God. Maar Job bracht elke keer weer offers aan God voor zijn kinderen. Job had 7 jongens en 3 meisjes, dus 10 kinderen. Elke keer bracht Job offers voor wat er... iemand zei van, ja, maar dan kende hij zijn kinderen niet goed. Dat kan. Maar als je niet zeker weet wat je kinderen doen, waar ze mee bezig zijn, wat voor programma's ze bekijken, breng offers, ga voor ze bidden, ga deze opdragen aan de Heer. Hij deed dat. En God vraagt van ons dat wij in diezelfde positie behoren te handelen. Het kan zelfs zo zijn, terwijl we hier zitten, dat iemand een relatie heeft met een andere persoon die de Heer niet kent. Die misschien nog niks van die persoon wil weten. Weet je dat je dan jouw taak is als priester om die persoon, met die persoon te praten, met die persoon contact te onderhouden, met die persoon dusdanig de Bijbel open te slaan en te vertellen dingen uit de Bijbel. Misschien gaat die persoon de Bijbel niet in om met je te lezen, maar vertel dan wel wat je weet uit de Bijbel. En daarom is het belangrijk om de dingen van de Bijbel te weten, dat je dat aan die persoon kan vertellen en dat je die persoon daardoor kan winnen voor God zijn koninkrijk. Ik praat niet over dingen die ik niet weet. Ik praat over dingen waar God mezelf doorheen geleid. En hij heeft me laten zien dat het mogelijk is. En dat kan je vinden in de brief van de 1 Korintiërs 7 staat het ook. Dat degene die mensen die relaties hebben. Soms hebben mensen relaties met iemand die eigenlijk God helemaal niet moeten hebben. Maar toch is er een taak voor degene die God wel kent. Om de anderen over de streep te krijgen. Om met de anderen te spreken. Om met de anderen over dingen van God te spreken, zijn genade te spreken, zijn liefde te spreken. Die taak hebben wij. God heeft ons die taak. Als priester zijn we de plaatsvervangers hier in dit leven. En ik ben God daarvoor dankbaar. Ik ben hem dankbaar dat hij ons wil gebruiken. Want u bent een koninkrijk van priesters. Vorm een heilig priesterschap. Dat is een belangrijk iets. En God wil ons daardoor helpen. Hij wil ons daardoor bijstaan. Hij wil alle dingen, heren, wil hij met ons. Die weg wil hij met ons gaan. Ik kijk naar de tijd. En dan ga ik even een aantal versen lezen. Uit de brief die Petrus heeft geschreven. Om even te laten zien waarvoor we moeten waken. Petrus, 1 Petrus. Petrus 2, gaan we even verder. Gaan we vanaf vers 11. Zijn we er? Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. De vleeselijke begeerten, dat worden aan ieder van ons wordt daardoor aangevallen. De vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen onze ziel. En dan zie je dat Paulus daarin, Petrus daarin schrijft: houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Hou het goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Dit is de opdracht die wij meekrijgen. Houd uw levenswandel met God goed. Want er zijn altijd ogen die naar je kijken. Ik vraag er niet om, maar er zijn altijd mensen die zeggen van, weet je, hij loopt als zijn vader. En een ander komt en die komt me vertellen. Die kleinzoon van hem loopt als hem. Ik kijk niet naar dat soort dingen, maar er zijn wel mensen die allerlei dingen zien. Er zijn mensen die zien als ik mijn haar gekamd heb of niet. Er zijn mensen die naar jou kijken en die zien hoe je je gedraagt. Hoe je met alle andere dingen bezig bent. Dit zijn duidelijke instructies voor mensen die als priesters in deze wereld gaan. We hebben God nodig. En we mogen God dankbaar voor zijn dat hij ons wil gebruiken als priesters. Priesters hebben een warm hart, een ruim hart voor mensen. Priesters zegenen, priesters genezen, priesters bevrijden. Omdat er een belangrijk iets is. Omdat zij een voorbeeld hebben aan de grootste priester die er geleefd heeft. Jezus Christus. En ik ben God daarvoor dankbaar. Laten we hem alle eer daarvoor geven. Laten we hem de lof daarvoor geven. Laten we hem daarvoor prijzen. Heer, ik dank u en prijs u, Heer, voor uw grote liefde en grote genade, Heer. Dank u wel, Heer, dat u ons helpt, Heer. Heer, met onze ziel. Heer, opdat wij, Heer, ons niet, Heer, blootgeven. Maar dat we in alles, Heer, Heer, uw wil willen doen. Heer, uw wil volgen, Heer. Leid ons, Heer, naar uw genade en uw goedheid. In Jezus' naam. Amen. We gaan de Heer een offer brengen en we gaan de